Laten we ook een moment nemen om voor onszelf in stilte deze dienst en onszelf bij de Heer te brengen. Amen. Nou, zoals we gewend zijn, zingen we nu een kinderlied voor alle kinderen die er zijn. Ik vind het altijd fijn dat er kinderen zijn. Het is een zegen, het is geen vanzelfsprekendheid. Er zijn genoeg gemeentes waar ik wel eens kom spreken, waar er niet of nauwelijks nog kinderen zijn. Wij hebben wel kinderen en daar mogen we heel blij mee zijn. En we zingen vanochtend een, ja, toch wel een beetje een gouden ouwe, zit je deur nog op slot. Nou, goedemorgen allemaal. Het is goed om jullie te zien. En het is goed om jullie welkom te mogen heten hier in deze gemeente, in de Baptistengemeente Delfzijl. Een gemeente van Jezus Christus. Een gemeente waar we mogen samenkomen om, nou ja, de komende, laten we zeggen, 24 uur drie diensten te hebben. Een kerstontbijt te hebben. Het is intensief, maar het wordt vast mooi, omdat de Heer Jezus onze Heer is. En Hij heeft beloofd, daar waar wij samenkomen in Zijn naam, daar is Hij. Dus Hij is hier ook vanochtend aanwezig. En we hebben vanochtend dan de vierde adventsdienst. We gaan straks de adventskaarsen aansteken, maar we hebben ook een verzoekdienst. En de afgelopen weken hebben eigenlijk jullie allemaal de gelegenheid gekregen om een lied op te geven, een lied wat je graag gezongen zou willen hebben in deze dienst. En dan mocht je dan ook bijkomen vertellen waarom je dat lied zou willen zingen. Wat dat lied voor jou betekent. En dat hebben 9 mensen gedaan. En we gaan dan ook die liederen zingen. We zullen naar hun getuigenissen luisteren. En we hopen daarin natuurlijk bemoedigd en opgebouwd en getroost en gesterkt te worden. Door de verhalen van onze broeders en zusters. Maar bovenal hopen wij ook daarin weer onze Heer Jezus Christus te ontmoeten. Want Hij is hier, ik zei het al, en Hij werkt in alles door. In de muziek, in de gebeden, in de preek, in de getuigenissen. Hij geeft ons alle zijn zegen. En Hij heeft vanochtend ook een woord voor jou. En zullen we daarom ook samen bidden. Vader in de hemel, dank U wel, Heer, dat we dat tegen elkaar kunnen zeggen vanochtend. Dat wij samen zijn in Uw naam, dat dit Uw gemeente is. Een stukje van die grote gemeente wereldwijd. En dat U, Heer Jezus, centraal staat. Dat U hier het licht bent. Wat we deze kerstdagen ook weer zullen vieren. Die morgen beginnen en vanavond de kerstnachtdienst. Heer, U bent het licht dat gekomen is in de duisternis. En wij hier, wij ervaren dat. Wij weten dat. Voor ons is dat werkelijkheid geworden. En we zijn U zo dankbaar, Heer, dat dat zo is. En wij bidden U ook, kom ook vanochtend weer naar ons toe. En wees ook weer licht in ons leven, licht in onze gemeente. Raak ons allen aan met Uw Heilige Geest. En als we dat dan bidden, dan doen we dat in de volle overtuiging, Heer, dat u dat ook wilt doen en zult doen. Want dat hebt U beloofd, dat ervaren we zo. En ja, wat U belooft, dat doet U. Want U bent de God die hemel en aarde gemaakt heeft. U bent de God die trouw blijft voor altijd. U bent de God die nooit loslaat wat U bent begonnen. En daarom komen we voor U. Met vrijmoedigheid en blijdschap. En openen wij ons hart voor U. En zeggen wij, Heer, geef ons Uw rust. Geef ons Uw vrede. Geef ons Uw vreugde. Geef ons bovenal van Uw Heilige Geest. Zodat wij allemaal vanochtend gezegend mogen worden. In de ontmoeting met U. De levende. De opgestane. Het licht voor deze wereld. Amen. Nou, dan gaan we zometeen een lied uit Johannes de Heer zingen. En dat is een lied dat door zuster Jantina is uitgekozen. En ik wil jou naar voren vragen om te vertellen waarom. En dat kan je daarachter doen. Bij de microfoon.
Nou, ik ben een beetje zwak, want ik heb het op papier geschreven.
Oh, dat is niet erg. Goed.
Een zangdienst. Mijn eerste reactie was, hé, dat is een leuk idee. Maar toen hoorde ik dat je je eigen lied moest aankondigen. Oh, dat is niet echt iets voor mij. Omdat het podium nou niet echt een plek is waar ik mij erg thuis voel. We gingen naar de dienst naar huis, maar in de week dacht ik regelmatig aan de zangdienst die zou komen. Het werd weer zondag, met nogmaals de mededeling van het opgeven van een lied met uitleg. Tja. Soms kan iets je raken en dan ben je helemaal enthousiast. Zo ook deze zondagmorgen. Dus zette ik mijn naam op de lijst in de hal. Met natuurlijk een Johannes de Heer lied. Het nummer wist ik nog niet, maar op de lijst heb ik tijdelijk maar een vraagteken gezet. In die week, tijdens het strijken en het was opvouwen, gingen mijn gedachten heen en weer. En dacht ik, wat zou het mooi zijn als er een lied zou bestaan waar het hele evangelie in het kort zou worden uitgelegd. Een lied voor ons allemaal. Een lied wat iets zegt over de Heere God, onze hemelse Vader. Over de Heer Jezus, zijn Zoon. die voor onze zonden aan het kruis is gestorven. Over de Heilige Geest die ons troost en ons leidt op de juiste weg. Ik ging bladeren in de bundel van Johannes de Heer en kwam uit op lied 575. Ik was blij en werd helemaal warm van binnen, want dit lied vertelde nog veel meer. Vanavond is er de kerstnachtdienst en morgen is het kerst. Ik hoop dat wij allemaal, zoals we hier zitten, u en jij, dat we allemaal de deur van ons hart open hebben gezet en de Heer Jezus hebben toegelaten in ons hart. Want alleen dan kunnen wij echt daadwerkelijk kerstfeest vieren. We leven vaak in het hier en nu. Maar ik hoop van harte, ook wat in het lied staat, dat we allemaal de keus hebben gemaakt om de Heer Jezus te volgen en te gehoorzamen. Zodat we weten waar we de eeuwigheid mogen doorbrengen, als we eens de bazuin zullen horen. Dat wij in vrede mogen ervaren wat het lied ook zegt, die de wereld ons niet kan bieden, maar de Heere God wel. En in couplet 5, er staat, onverdeeld is uw keus. Wat betekent dat de Heer Jezus graag in ons hele hart wil wonen. Dat we voor de 100% voor hem gaan, niet voor een klein stukje van de wereld blijven. Het is iets, niet iets wat moet, maar wat mag. De Heere God leidt ons de vrije keus. Wij mogen kiezen voor hem. Hij heeft ons alles al gegeven, door zijn Zoon, de Heer Jezus. En nu is het de keus aan u en mij. Wat wil jij geven? We mogen met elkaar dit lied zingen en ik hoop dat het u allen tot zegen mag zijn.
Dankjewel. Zo is het, dat het u allen tot zegen mag zijn. We gaan dit lied samen zingen.
Yeah.
ja, dan steken we ook de adventskaarsen aan. En Vera gaat dat vanmorgen doen, hè? Dus kom maar naar voren. Vera, die zit achter u. Nou, je mag ze alle vier aansteken. Nou, heb je goed gedaan. En zoals je ziet, de laatste kaars die erbij is gekomen, die is groen van kleur. En dat is ook weer bewust, want dat wijst op de, ja, op de herders in het veld. Want hun schapen graasden op het groene gras en de groene twijgjes. En die herders in het veld, die waren daar 's nachts. En toen kwam er een engel uit de hemel en die vertelde hun dat de Heer Jezus was geboren. En hij nodigde hen uit om te gaan en te zoeken en te vinden en te zien. En dan staat er in Lucas 2 vers 15. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: laten wij naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons heeft bekendgemaakt. Dus die herders die luisterden naar wat de engelen hen hadden gezegd. En die zeiden: ga op weg. En zij gingen. En omdat ze gingen, vonden zij de Heer Jezus, het licht voor de wereld. En dat is eigenlijk ook een uitnodiging aan ons. Nu we op de drempel staan van kerstnacht en kerst, de laatste advent hebben. Wij mogen de Heer verwachten, maar wij mogen ook gaan. En gaan zoeken naar de Heer. En dan staat in de Bijbel: zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie zoekt ontvangt en wie klopt die vindt. En zo is het. Want de Heer wil gevonden worden. Als wij hem durven zoeken. Nou, en daar gaan we ook van zingen, het adventslied. Begin maar. Voordat jullie naar de zondagsschool gaan, gaan we doen wat we altijd doen. We gaan samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we dat al met elkaar kunnen delen. Van het goede nieuws van u, dat u gekomen bent en dat u ons uitnodigt om te komen en te zoeken. En dat dat voor ons allemaal geldt en dat we u dan zullen vinden als de Heer. En dan maakt het niet uit of je nou groot bent of klein of iets ertussenin. U bent onze God. En we willen u vragen, Heer, dat dat ook vanochtend in alles wat hier in dit gebouw gebeurt mag doorklinken. In de dienst, maar zeker ook op de zondagsschool. Dat daar ook de kinderen geraakt mogen worden daardoor. Dat ze het leuk hebben en gezellig en plezier hebben. Tuurlijk, maar dat ook mag doorklinken. Dat u ook voor hen het licht bent in hun leven. Zegen daarbij de leiding. Zegen daarbij het programma. En zegen onze kinderen. Want we zijn dankbaar dat wij kinderen hebben. In Jezus' naam. Amen. Kunnen jullie naar de zondagsschool gaan?
Waarom ik zo graag een lied wil zingen, dat is om God een lofoffer te brengen. En dat is het lied, O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht. Het rollen van de donder, heel dit eiland, dat vol is van uw pracht. Dan zingt mijn ziel dat u, o Heer mijn God, hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Dan zingt mijn lied dat u, o Heer mijn God, hoe groot zijt gij. Dat lied spreekt mij bijzonder aan. Als ik het zing, lopen de tranen mij over de wangen. Ik heb geen stem genoeg. Maar het is toch geweldig dat we die Heer mogen kennen. Hij kwam bij ons, heel gewoon, heel klein. Hij heeft al volbracht. En nu mogen we uitzien naar zijn komst. Als Christus komt met majesteit en luister, brengt hij mij thuis. O heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vooraan. Aanbidding voor hem, dan zal ik vol aanbidding voor hem buigen. En zingt mijn ziel met heel mijn hart, hoe groot zijt hij. Dat lied zou gaan willen zingen, maar graag dat we met elkaar staande zingen.
Oh,
Nou, dit is ook niet mijn favoriete plek. Maar ik moet dit doen. Ik heb het lied gekozen, God maakt vrij. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest. Hij maakt vrij. Mijn verdriet wordt een lied. Omdat de Heer mij heeft vrijgemaakt. Ik was verslaafd aan drank, jarenlang. Ben nu 3 jaar vrij van verslaving daarvan. Ik ben gaan drinken omdat ik geestelijk en lichamelijk misbruikt ben door mijn ouders. Ik mag er niet zijn. Ik mocht niks voelen. Ik was het niet waard. Ik was een moeilijk kind. Ik heb alleen verkeerde liefde gehad. Een enorme minderwaardigheid heb ik eraan overgehouden. Ik had een zeer negatief zelfbeeld over mijzelf. Ik mocht er niet over praten, want als mijn vader doodging, was het mijn schuld. Nu, jaren later, durf ik te zeggen, ik ben trots, ik mag er zijn. Ik mag er wel zijn, ik ben het waard. God heeft zijn wonder in mij verricht 3 jaar geleden. Ik kwam op de spoedeisende hulp met de UMCG. En het eerste wat ik vroeg aan de spoedeisende arts was, ga ik dood? Ja, oké, dat is mijn eigen schuld, ik ga dood. Voor het eerst in mijn leven kwam de gigantische boosheid in mij. Boosheid naar mijn ouders, wat ik nooit had gehad. Maar God heeft een wonder in mij verricht. Ik heb een tweede kans gekregen. Voor mijn gezin. Voor mijzelf. Ik ben mijn kinderen, Rudy en Steven, Fer en Lian. En mijn lieve vriendin Dita. En natuurlijk mijn man, heel dankbaar. Zij houden van mij. 7 maanden geleden. Sorry. Kreeg ik last van angst en paniek. Ik durfde de deur niet meer uit. En ik kon niks meer. Op een dag zei ik, Heer, ik wil niet weer terug. Ik wil niet weer vallen. Toen heb ik Roelof gebeld. En Elias. Maar het duurde 6 weken voordat ik daar terecht kon. En in die 6 weken heeft Roelof mij begeleid. Daar ben ik hem nog zeer dankbaar voor. Toen ben ik naar Elias gegaan. Daar ben ik in therapie gekomen. En daar, doordat je niet meer drinkt, komt alles veel dieper binnen. Kwam mijn hele verleden weer omhoog. En zo erg zelfs dat ik ontzettend veel flashbacks kreeg. Maar nu 7 maanden later mag ik zeggen dat ik vrij ben. Vrij van mijn verleden. 8 januari heb ik mijn laatste gesprekken. En toen kreeg ik een dag voordat ik ook weer naar Elias ging, een hele leuke kaart. Op deze dag wil ik tegen je zeggen dat je mag zijn wie je bent. Je bent prachtig, mooi gemaakt. Ik hou van jou. Je bent prachtig van binnen en van buiten. Liever jou op deze dag, maar iedere dag opnieuw, zegt God deze woorden tegen jou. Ook ik wil ze tegen je zeggen, lieve zus. Ieder moment van de dag mag je tegen jezelf zeggen, hij zei, en ik hou er van mij. Ik ben prachtig. En dat durf ik nu na jaren te zeggen. God maakt vrij. Mijn verdriet wordt een lied.
Samen gemeente zijn betekent ook een paar mededelingen met elkaar delen, want ook dat is gemeente zijn, met elkaar meeleven in mooie dingen en ook in de moeilijke dingen. En vanochtend hebben we één heel mooi ding met elkaar te delen. Onze zuster Alida Westra, die heeft uitslagen gekregen van de operatie die zij heeft ondergaan. We weten allemaal hoe dat is gegaan en nou ja, de uitslagen zijn binnen en ja, het is eigenlijk uitstekend, daar komt het op neer. Alles is weggehaald, het was wel kwaadaardig, maar alles is weg en er hoeft geen nabehandeling plaats te vinden. Alleen controles en verder herstel. En ik heb er nog even gesproken en ze zei ook tegen me van, ja, we mogen dat ook wel als gebedsverhoring zien. Want er hebben heel wat mensen voor gebeden. Inclusief ikzelf, zei ze. En daar mogen we dan ook de Heer voor danken. En dat gaan we zo meteen ook zeker doen. Want als we bidden en God voorziet, dan komt hem daarvoor ook de dank en eer toe. Dan heb ik nog een signaal van zuster Regina Plezier. Zij heeft al een hele tijd natuurlijk te kampen met haar longen. En die klachten nemen weer toe. Benauwdheidsklachten. En al blijkt dat ze te weinig zuurstof in haar bloed heeft. Alleen waar dat vandaan komt, dat weet men nog niet. Dat moet verder onderzoek nog uitwijzen. Dus dat is ook iets om voor te bidden. He, om dat ook mee te nemen in je eigen persoonlijke gebed. En dan nog één, zeg maar, huishoudelijke mededeling. Volgende week zondag is het Oudejaarsdag. En normaal hebben wij dan 's avonds onze Oudejaarsdienst, waarin we de overledenen van het afgelopen jaar gedenken, een gedachtenisdienst zoals dat wel wordt genoemd. Maar omdat we nu een zondag hebben, doen we dat 's ochtends in de dienst. En dat betekent dan dat er dus 's avonds geen bijzondere oudejaarsdienst is. Dat is dan 's ochtends gewoon om 9:30. Dan weet u dat ook alvast. Nou, dat was wat ik qua mededelingen te delen had. Zullen we samen gaan bidden en danken. Vader in de hemel, wat is het geweldig om met elkaar zo bij elkaar te zijn en de dienst te hebben van vanochtend en met elkaar te kunnen delen van ons geloof, Heer. Dat er een getuigenis mag uitgaan van ons. Niet alleen van de muzikanten en de dominee en de liederen die we zingen, maar ook van de broeders en zusters die verhalen te vertellen hebben. En dan blijkt maar weer hoe groot u bent en hoe diep u in ons hart zit en wij kunnen u niet genoeg loven en prijzen. voor alles wat u voor ons betekent en voor alles wat u voor ons doet. En we hebben gehoord van een God die vrij maakt. We hebben gehoord van een God die redt. En we hebben ook gehoord, Heer, dat u in het leven van onze zuster Alida zoiets moois hebt gedaan. Dat ze helemaal schoon is. Dat alles is weggehaald en dat er geen nabehandeling hoeft plaats te vinden. En zoals ze dat zelf ook zei, zeggen wij het met haar mee. Heer, we hebben daarvoor gebeden met elkaar. En velen van ons ook in ons eigen persoonlijke gebed. En wij willen u daar dan ook voor danken, Heer. Dank u dat u op deze manier hebt voorzien. En dat ze nu weer kan herstellen en haar leven weer mag oppakken. Wij zien dat als een wonder van u, Heer. En wij danken u daarvoor. En wij bidden u ook, want er zijn nog zoveel anderen die nog wachten op uitkomst. En zuster Regina hebben we dan in het bijzonder genoemd, Heer, die benauwd is en te weinig zuurstof in haar bloed heeft en allerlei onderzoeken daarvoor moet ondergaan. Geef ook daar uw rust en uw kracht en uw troost, maar richt ook haar weer op. Zij die al zo lang kwakkelt met haar gezondheid en haar luchtwegen, haar longen, Heer, wees haar ook nabij. En laat haar gedragen worden door u, maar ook door ons in gebed. Dat wij als broeders en zusters om haar heen staan. Met onze gebeden. Heer, en zo zijn er zoveel die uw gebed nodig hebben. Die we niet altijd noemen, maar die er wel zijn. Omdat ze eenzaam zijn of gemis kennen, ziek zijn. Of worstelen in hun geloof, worstelen met een verslaving, worstelen met een probleem. Misschien wel ook worstelen met u, Heer. We brengen hen allemaal bij u en als gemeenschap van geloof bidden wij u als broeders en zusters voor elkaar. Heer, voorzie. Geef uitkomst. Geef antwoorden. En houd mensen vast. Laat mensen ervaren waar ze ook doorheen gaan dat het waar is waar wij de dienst mee beginnen. Dat u niet loslaat wat u bent begonnen te doen. Zelfs als wij het niet meer kunnen, zelfs als wij het niet meer zien. Zelfs als wij u loslaten omdat het te duister is en het allemaal ver weg lijkt, dan blijft u toch de God die er is en die klaar staat voor ons. En wij danken u daarvoor en wij bidden u, laat dat de basis zijn onder ons leven. Dat we weten dat u verlosser bent. Dat we weten dat u Heer bent. Dat we weten dat u ook onze heiland bent. En dat we met u nooit alleen zijn. En dat er hoop is in u, door alles heen. Dat het licht in ons is. Omdat u ons verlost hebt. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we zo Abba Vader zingen. En dat is het lied dat Angelique heeft aangevraagd. En ze gaat er zo wat bij vertellen. Maar ik zeg alvast dat we straks als we het lied zingen tijdens het voorspel ook gaan collecteren. Dan weet u dat alvast.
Goedemorgen allemaal. Ik heb het ook maar even op papier gezet, want anders ga ik heel erg uitweiden en dan is het niet echt een kort getuigenis meer. Maar goed, ik ga het dus even voorlezen. Abba Vader is voor mij een zeer speciaal lied. Ik zal proberen om dat dus in het kort te zeggen. Op mijn 18e is mijn opa overleden en sinds die tijd ging ik elk jaar 1 à 2 keer bij mijn oma logeren in kampen. Eerst in haar huis waar ze met opa gewoond heeft en later in een verzorgingsverpleeghuis. Er was geen logeerkamer, dus ik sliep bij haar op een luchtbed in de gang. En dan met vuilniszakken de ramen van de gang af, want was het zo licht, maar ja, het zag er niet uit, maar ik sliep. Maar de verpleging die keek er wel van op, want dit hadden ze nog nooit meegemaakt, dat iemand zo ging logeren. Ja, op een gegeven moment wisten ze het wel, na zoveel jaar. Mijn oma en ik, die werden steeds hechter. En we vertelden elkaar ook alles. Er was geen geheim bij ons. Ze vertelde over haar verleden, over haar overleden kindje, die is met 2 jaar overleden aan hete melk, en het gemis van haar man. Ze kon er met de familie niet over praten, want ja, ach, het is zo lang geleden. Ik denk, nee, dat is net geleden. Maar goed, ook ik vertelde heel veel over mijzelf, wat ik eigenlijk bij niemand kwijt kon. Samen gingen we altijd liederen uit het liedboek zingen. Ik kwam uit de Nederlands gereformeerde kerk, dus had je zo'n rood liedboek. En ook opwekkingsliederen. Ook heeft ze mij geleerd om hardop te bidden. Dat deden we veelvuldig. Zij in haar speciale stoel, omdat ze zo oud was, anders kwam ze er niet meer uit. En dan zat ik op de grond bij haar en we hielden elkaars handen stevig vast. Wij kletsten altijd samen met Jezus, of hij in de stoel naast ons zat en ook met ons een theetje aan het drinken was. Dat was, zo voelde dat. En vaak ging het praten van oma tijdens het bidden over in piepen, omdat ze zoveel emoties had. Ik verstond er dan helemaal niks meer van, maar ik dacht altijd, ja, Jezus weet wel wat zij bedoelt. En dan liet ik haar maar gewoon gaan. En dan ineens keek ze me aan en zei ze, Deentje, wil je nog thee? Nou, tuurlijk oma, dus tijdens het bidden even een theetje drinken. En toen zei ik later tegen haar, ik noem daar altijd oude taart. Iedereen vond het raar, maar voor ons was het normaal. Dus ik zei dan, taartje, wil je nog iets zeggen of wil je nog iets kwijt aan Jezus? Ja, nou, en dan begon het weer opnieuw. En zo zaten we soms uren te bidden en thee te drinken met Jezus. Ja, fantastisch was dat. Het zingen was ook zeer fijn om te doen. Vaak was oma stil en keek mij met glinst van de ogen aan als ik voor Jezus en haar ging zingen. Het meest zong ik Abba Vader. Dan deed ze de eerste twee coupletten mee, op haar manier, want ze was dan vaak wel weer aan het piepen van de emotie. En het Engelse couplet deed ik altijd alleen en hield ze stevig mijn handen vast, echt knijpen bijna. 2 weken voordat ze ging sterven was ik bij haar. Ik zat op haar bed en we zeiden tegen elkaar dat het binnen een paar weken zou zijn dat ze zou sterven. Ze zou haar bed niet meer uitkomen en dat wisten we allebei en dat zeiden we ook tegen elkaar. We waren heel open. Ik beloofde haar dat ik erbij zou zijn als ze naar Jezus zou gaan. Ik beloofde haar dat ze zou sterven. Daar ga ik toch. In mijn armen. Op dat moment vroeg ik aan haar of ze het fijn zou vinden als ik Abba Vader naast haar kist zou zingen. Ik vond ze prachtig. Dus een week later kregen we telefoon dat oma op sterven lag. Erik en ik gingen erheen. We bleven in het tehuis logeren op een aparte kamer. Maar de hele familie was daarop tegen. Ze waren woedend dat ik daar snotneus van 27 bij oma wilde zijn. En één oom die spande echt de kroon. Ik zou de details achterwege laten. Die nacht ging ze niet dood. Weer een week later werden we gebeld dat het nu echt slecht ging. We zijn direct in de auto gestapt, Erik en ik, en naar haar toe gereden. En tegen een uur of 6 deed ik haar woonkamerdeur open. En die oom, die ene, die kwam uit haar slaapkamer rennen, trok mij mee naar oma, want nu ging het gebeuren. Hij bleef bij het voetenend staan, in paniek. Ik was hartstikke rustig. Ik ben naast oma gaan zitten op bed. Ik heb haar hoofdje gepakt. In mijn armen. Haar handen gepakt. En ik zei, taartje, ga jij maar lekker naar Jezus. Naar papa, dus haar man. En naar je kleine jongen. En de zucht en ze was weg. En ik was zielsgelukkig. Ja, dat is heel raar. Maar ik was gewoon zo blij. En ja, ze is dus op dat moment dus echt in mijn armen overleden. Ik heb haar samen met de zuster heb ik haar afgelegd. Ik heb haar verzorgd, haar mooiste kleren aangedaan. En ja, op de begrafenis heb ik inderdaad Abba Vader naast haar kist gezongen. En ook, ik heb nog nooit in mijn leven zo mooi gezongen als toen, ondanks de tranen en de emotie. En in de koffiekamer kwam een nicht van mijn moeder naar me toe. En die zei, ja Angelique, ik wist dat jij dit lied ging zingen, want 3 maanden geleden heeft oma dat tegen mij gezegd. Maar dat vond ik raar, want 2 weken daarvoor had ik pas gevraagd aan oma of ze het mooi zou vinden dat ik dat zou zeggen. Of dat zou zingen. Dus ik denk, dat was apart. Nou, oma en ik hadden en hebben een zeer bijzondere band en samen verbonden met Jezus. Oh. Zij 92, ik op dat moment 27. Ik zie deze gebeurtenis als een getuigenis dat Jezus op elk moment en overal bij en met je is. En dat uiteindelijk de grootste tegenstander van oma en mij, mijn oom, mij erbij haalde op het moment van haar sterven. Dat wij met z'n tweeën samen waren, dat ze toch in mijn armen is overleden. Dat ik dat lied heb mogen zingen voor haar. En dat ze dat al 3 maanden voor haar overlijden, toen ze nog blakend gezond was, bewijzen van, dat al had aangegeven. Geweldig. Prijs de Heer.
Goedemorgen. Allereerst breng ik u de hartelijke groeten over van de baptistengemeente uit de gemeente Sneek. Ik rijd dagelijks van Delfzijl naar Sneek voor mijn werk. En als ik op de ringweg van Sneek zit, dan zie ik daar een groot verlicht kruis. En denk ik, hoera, mijn baken in weer en wind is er. Ik ben weer veilig thuisgekomen. Bij het nadenken over welk verzoeknummer ik zou willen draaien, plopte dit lied eigenlijk vrijwel snel in mijn gedachten. Ik wilde eerst aankondigen als een Groningse DJ en dan nu een toppertje. Maar dan zet ik mij in de Jaapshow en dat wil ik eigenlijk niet. Zo'n 10 jaar geleden ben ik hier op een kerstavond verdwaald, zieloos verlopen en verlaten binnengedwaald met het gevoel, ik wil kerstfeest vieren, maar ik weet niet hoe. En een jaar later was ik hier weer en Albert die herkende mij en zei, u was hier een jaar geleden ook. Nu ben ik er weer. Ik dacht hier, ik ben nu een man met een missie. Mijn missie is om als gereformeerde, als een soort van Spaanse inquisitie, de baptisten te leren en terug te brengen naar de ware kerk. Dat blije en dat Jezus redt, daar klopt echt helemaal niets van. En waarom dan dit nummer? Ik heb geleerd, genade is laag leren bukken. Geestelijk arm zijn, niet hoogvaardig, maar in ootmoed en deemoed gebukt gaan onder je eigen schuld. Leven in foei. God heeft, als je maar stil op je beurt wacht, eventueel, mits en waarom, want eventueel een kruimeltje genade voor je, maar misschien ook niet. 3 jaar later was het ineens anders. Ik leerde een heel andere God kennen. Mijn perspectief op God veranderde. En dat komt eigenlijk door engelen. Ja, niet door mensen als Gabriel of Michael of wie dan ook, maar door engelen zoals u. Broeder Ruwert met vleugeltjes, zeg maar. Ik heb namelijk Gods uitgestoken hand mogen ervaren. Ik heb ook mogen leren om meer en meer los te laten. Want ik hou heel veel vast. Mijn inborst is dat ik licht autistisch ben en als een spons dingen opzuig. En af en toe heb ik mensen nodig die mij even uitknijpen. De langste reis, zeggen ze wel eens, is de 30 centimeter van je hoofd naar je hart. En geloof me, die reis leg ik dagelijks af. En het is op zich een heel mooi wandelpad. Alleen ook een heel moeilijk wandelpad. 7 jaar geleden ben ik hier in het water gegaan. En van die dag heb ik nog steeds geen spijt dat ik gedaan heb. Het is mijn mooiste keuze. En ook op dat punt weet ik nu wat genade is. Genade is namelijk niet iets wat ik dacht van laag bukken en eventueel. Maar God heeft, en ik noem het maar even met dank aan Bram Vermeulen en een stukje dichterlijke vrijheid, het volgende van gemaakt. God heeft een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik, in zijn rivier op aarde, nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. God leverde het bewijs van zijn en mijn bestaan, omdat door het verleggen van die ene steen de stroom van zijn genade nooit meer dezelfde weg zal gaan. Ik mag als christen rusten in Gods armen en ervaren dat hij er is. En een psalm verwoordt het heel mooi en hij is heel mooi in het Twents wat mij heel erg na aan het hart ligt. En ik zal proberen om dit in de oorspronkelijke taal maar eventjes aan jullie voor te lezen. Mijn herte is niet groot, ik kijk niet astraalend u de ogen. Ik hoor me niet gangs met grote zaken, met wat mij boven het benul geeft. Nee, ik heb mezelf tot rust gebracht. Ik ben stiller geworden, als zo'n kleine die bij zijn modder ligt, als zo'n kleine, zo ben ik. Zie naar hem uit, Israël, van nou aan en voor altijd. Ik nodig u van harte uit om hem samen te zingen en te beleven. Genade zo oneindig groot, dat ik die niet verdien, het leven vond. Want ik was dood en blind, maar kan u zien. Opwekking 428.
Kruik meegenomen van thuis. Jarenlang heeft hij in de vensterbank gestaan. Totdat hij op enig moment viel. En toen was hij gebroken. Hij was kapot gevallen. Maar ik vond het eigenlijk jammer om hem weg te doen. Dus ik heb hem gelijmd. Maar ja, zoals jullie zien, er zit nou wel een barst in. En ik had hem voor sier eigenlijk. Een beetje voor mooi. Hij heeft nu een andere functie gekregen. Hij doet me denken aan het verhaal dat ik eens hoorde. Ik zet hem even neer, hij is zwaar. Dat was ook een vrouw. Die had twee kruiken en dagelijks ging zij kilometers lopen om water te putten. Maar in het gebruik is ook één kruik gebroken. Die kruik was ook gevallen. En er zat een scheur in, maar lager nog dan deze. Toch deed die vrouw die kruik ook niet weg. Zij liep dagelijks die kilometers met beide kruiken en haalt water en terug. Tot iemand dat zag en zei, waarom loop je met die kapotte kruik? Waarom haal je geen nieuwe? Wat moet je met zo'n ding? Waardeloos. Nou, zegt ze, niet helemaal waardeloos. Ik zal je laten zien waarom niet. En ze nam die kruik... Kruiken mee om water te putten en die man ging mee en die kwam op dat pad Die zag aan de ene kant een heel dor gebied. En aan de andere kant zag hij weelde aan bloemenpracht met mooie kleuren. Ze zei, dat is het doel van die kruik waarvoor ik hem houd. Ze zei, want daar wil ik van genieten. Nou, zo was het eigenlijk ook met mijn leven. Ik vond mezelf maar klein. Ik vond mezelf dik, dom en lelijk. Ik was tot niks in staat in mijn optiek. Waardeloos. Totdat ik Gods stem hoorde. God riep mij zacht in zijn nabijheid. Echt heel liefdevol. En hij leerde mij en heelde mij. Natuurlijk heb ik breuken. Houd ik ook breuken in mijn leven. Maar God heeft een doel met mijn leven. Zo is het ook misschien. Voelt u zich niet echt goed, knap, leuk, aardig, geestelijk. Maar God heeft wel een doel, ook met uw leven. En daarom heb ik dit lied uitgezocht. Machtige Heer, grote verlosser. Want als we bij hem komen en ons leven in zijn handen leggen, dan kan hij tot zijn doel komen met je leven. Want elk leven heeft een doel bij God. Daarom machtige Heer, grote verlosser.
Take me.
Ik mag broeder Reiner naar voren vragen, want die gaat met ons uit de Bijbel lezen. Hij gaat een paar versen lezen uit Psalm 119, vers 1 tot 3 en 103 tot 105. En daarna ook een paar versen uit 2 Timotheus 3. En daarvan gaat hij lezen de versen 14 tot en met 17. Dus Psalm 119 en 2 Timotheus 3.
Psalm 119, vers 1. Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer. Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. Zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de wegen die hij wijst. Vanaf vers 103. Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Uw regels geven mij inzicht, daarom haat ik elk bedrieglijk pad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Tweede Timotheus 3 vanaf vers 14. Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging heb aangenomen. Je weet wie je leraren waren en bent van kindsbeen aan vertrouwd met de heilige schriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.
Dankjewel, Reiner. Ik wil het vandaag in... Wees gerust, een iets kortere preek dan normaal. Met jullie gaan hebben over het lezen van het woord van God. En dan met name het lezen in de zin van daarop studeren, leren daarvan. He, dat je erin leest en dat je de dingen uithaalt voor jezelf en dat toepast in je leven en zo je ontwikkelt in je geloof. Want ik heb het idee dat dat in de praktijk nou niet altijd even goed wordt uitgewerkt bij ons als christenen. En we weten dit wel, maar het doen is nog wat anders. Als ik kijk bijvoorbeeld naar bijbelstudies die wij hebben in onze gemeente. En dat is niet alleen bij ons zo hoor, dat is ook in de vorige gemeentes die ik gediend heb. En de gemeente waar ik ben opgegroeid. En daar komen wel broeders en zusters op af, tuurlijk. Maar om nou te zeggen, je moet de kerk verwarmen, want anders passen ze er niet in, de zaal. Nee, dat is ook niet zo. Het is kennelijk iets wat niet zo heel erg wat dat betreft ook leeft. En als ik met mensen spreek over hun eigen persoonlijke geloof, dan hoor ik dat ook wel. En dan zeggen mensen mij, ja, ik geloof natuurlijk in Jezus en ik heb mijn tijd met God. En ik bid tot God. En de meeste mensen hier ook, weet ik van, hebben wat dat betreft echt een rijk gebedsleven ook met de Heer. En we lezen er misschien nog een dagboek bij of iets dergelijks, maar echt gaan zitten met die Bijbel en daaruit leren, ja, dat wordt toch wel een beetje moeilijk gevonden. En dat blijft er dan ook vaak bij, schiet er dan vaak bij in, en ja, want het spreekt toch niet zo. En ik denk dat het er alles mee te maken heeft met het feit dat wij die Bijbel ook zien als een heel moeilijk en ontoegankelijk boek, dat niet meer spreekt vandaag de dag. Als een boek zeg maar voor dominees en theologen. En mensen die op een zondagmiddag voor de lol eens een poosje in die Bijbel gaan zitten lezen. Hè, een paar uurtjes. Dat, voor dat soort types. Maar voor mij. En wat dat is natuurlijk ergens een beetje een cirkelredenering. Hè? Want je zegt eigenlijk, ja die Bijbel die spreekt mij niet zo aan. Nou, dus lees ik hem niet. Ja, en omdat die nooit open gaat, omdat je hem niet leest, kan die ook nooit aanspreken natuurlijk. En dan blijf je in jezelf de cirkeltje draaien en kom je nooit verder. Het is wat dat betreft eigenlijk net als met het bespelen van een muziekinstrument. En je weet, ik doe een poging om wat toetsen te spelen. Nou, goed. Ik doe daar mijn best voor. En iedereen die hier ook verder een instrument bespeelt, die weet dat ook. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf, hè? Daar moet je ook wat voor doen, anders word je daar nooit beter in. Je kan een instrument kopen, wat mij betreft. En dan kan je er midden in de kamer zetten. En je kan er elke dag een uur bij gaan zitten. En je al verwonderen over hoe mooi zo'n instrument is. En hoe geweldig het zou zijn om zo'n instrument te kunnen spelen. Maar als je hem nooit pakt, als je er nooit achter gaat zitten. Ja, dan krijg je er nooit een noot uit. En dat is met de Bijbel eigenlijk net zo. Als je hem nooit pakt en je gaat er niet uit lezen. Dan gaat het ook nooit leven. En dat is ontzettend jammer. Want je doet jezelf tekort. Maar het is ook gevaarlijk om dat te doen. Want je hebt als gelovige voeding nodig die hieruit komt. En als je die voeding niet tot je neemt, dan krijg je scheefgroei in je geloof. Dan heb je de mooiste ervaringen en daardoor groeien. Maar er is geen kennis, er is geen basis in je verstand. En dan gaat het scheef. Dan vergroeit het tot iets wat niet goed is. En je weet ook niet wat je moet doen. Je weet niet hoe het zou moeten. Je kan niet keuzes maken, want je hebt geen kennis. En voor je het weet, ga je onderuit. En die gedachte over het belang van het woord van God, die zie je ook terug in die beide Bijbelgedeeltes die net gelezen zijn. En als eerste uit Psalm 119. Psalm 119, dat is een psalm die eigenlijk een lofzang is op het woord van God. Dat wil dus zeggen, de wet. De wet in de strikte zin, de geboden en de verboden van de Torah, maar ook de Bijbel in de bredere zin, alle schrifttekst. Die psalm zegt dat woord is heel belangrijk, is geweldig en gebruikt dan allerlei termen en vergelijkingen en metaforen en beelden om te schetsen hoe dan. Nou, we hebben daar maar een paar versen van gelezen. Maar in die versen komt dit al voorbij, dat het woord van God de volmaakte weg is. Dat staat er meteen in het eerste vers. Nou, het volmaakte weg wil zeggen, wij gaan een weg door het leven. We gaan van A naar B, van vandaag naar morgen, van geboorte naar sterven. En op die weg kom je van alles tegen. Je kan linksaf, je kan rechtsaf, je kan rechtdoor, je moet keuzes maken, enzovoort, enzovoort. Maar als je laat leiden door het woord van God, ga je de volmaakte weg. En hoe komt dat? Nou ja, dat komt omdat het laat de volgende paar maar zien hoor. Een stuk of drie is goed. Ja, en de volgende ook. Ja. Dat komt omdat het de wet van de Heer is. Omdat het zijn richtlijn is, omdat het de weg is die hij wijst. Het is als het ware God zelf die zich in dat woord openbaart en laat zien en aan jou vertelt. Dit is wat ik wil. Dit is hoe een goed leven geleefd kan worden. Dit is hoe je mij leert kennen. Dit is hoe die relatie met God kan groeien. Waar we het ook vanochtend met elkaar over hebben. Eigenlijk is het de regel van God. Dat is de volgende. De regel van God. He, dus dat wat God van ons wil, is daar te vinden. En in die zin, en dan komen we bij vers 105, is het een lamp voor mijn voet en is het een licht op mijn pad. Als het donker is in je leven, omdat je keuzes maakt en moet maken en je weet niet wat. Als het donker is omdat het kwaad er is. Als het donker is omdat je geen uitweg meer ziet, kun je naar het woord van God gaan en dan vind je daar een licht. Dan vind je daar een lamp die je de weg wijst wat je moet doen. En in die zin is het als honing in de mond. Zo zoet, snoep zeg maar. Zo lekker. Zo belangrijk, zegt deze psalm. Ja, en dat is natuurlijk nogal wat. Als je dit zo ziet staan en je laat het bij je binnenkomen, dan is dat woord van God nogal groots. En als je dan de tekst van 2 Timotheüs 3 daarnaast legt, dan wordt het nog groter, want daar staat elke schrifttekst, dus elke tekst uit dat woord, is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed werk volledig is toegerust. Elke schrifttekst is dus door God geïnspireerd. In het Grieks staat daar theopneumos. En dat betekent eigenlijk door God ingeblazen. He? Pneumos is ook het woord voor geest. Gods geest zit erin. In het Oude Testament, de wind van God, de adem van God, de ruach van God, is het beeld van de geest. Nou, dat is het woord wat hier wordt gebruikt. De geest van God, de adem van God zit in die woorden. En als je het leest, dan kun je die woorden van God daaruit horen. Dan komen ze tot je, omdat wij ook gevuld zijn met diezelfde geest, met diezelfde adem. En dan staat er, dan kan het gebruikt worden om onderricht te geven en dwalingen te weerleggen en op te voeden tot een deugdzaam leven. Nou, en dat gebruikt worden is in het Grieks eigenlijk een woord dat zegt, daar heb je winst bij. Daar heb je nut van. Daar levert iets op als je dat gaat doen. En dus als je dat woord van God gaat lezen en studeren, dan levert het je wat op. Dan levert het je onderwijs op, dan levert je de kennis op om fouten te kunnen weerleggen. En een opvoeding tot een deugdzaam leven. Dat heeft gewoon te maken met ethiek en moraal, goed en kwaad. He, met een leven dat heilig is voor God. Dat je weet in bepaalde gevallen, nu ik hiervoor kom te staan, moet ik dit wel doen en dat niet doen. En dat is weer belangrijk, zodat wij al het werk kunnen doen dat God van ons vraagt. En dat is dan ook de reden dat Paulus hier tegen Timotheus in vers 14 zo heel duidelijk zegt. Maar jij blijft bij alles wat je geleerd hebt en wat je met overtuiging hebt aangenomen. Eigenlijk zegt hij, laat niet los wat je uit dat woord hebt geleerd. Uit dat woord is Jezus naar je toegekomen. Uit dat woord heb je geleerd wie God is. Uit dat woord heb je geleerd hoe je hem moet volgen, hoe je hem moet dienen. Laat dat niet los. Blijf daarbij en ga steeds en voortdurend daarna weer terug. En leer daarvan. Voed. Laat je daardoor door voeden. Neem die voeding tot je. En ja, dan naar ons. Als ik dat zo zeg. Heb je dan voor jezelf ook zoiets van, daar ben ik het wel mee eens. En doe je dat dan ook? Besef je voor jezelf dat woord van God dus zo concreet is, zo een boek voor elke dag, een boek voor het leven is. Dat het geen boek is voor dominees en mensen die bijbelquizzen winnen en weet ik allemaal wat, maar dat het een boek is voor ieder die gelooft, dat het voor jou is, dat het belangrijk is om daar je voeding uit te halen. Dat het Gods weg is, dat het de volmaakte weg is, dat het het licht is, dat het een lamp is. Dat het door God is geïnspireerd en dat je er nut van hebt als je er mee bezig bent. Dat het winst oplevert voor je geloof. Besef je dat? Nou ja, dat is een vraag die alleen jij kan beantwoorden. Maar het is wel een hele belangrijke vraag. Want ik zie op dit punt heel wat fout gaan in met name de evangelische wereld en ook de baptistenwereld. En ook hier in de gemeente wel af en toe. Omdat mensen gewoon simpelweg niet weten wat er in dat woord staat. En dan ben je zoals de Bijbel dat zegt als een riet dat meebuigt met iedere wind. En dan komt er iemand en die roept wat, nou dat voelt dan wel lekker. En het ziet er ook nog wel mooi uit en die haalt nog wat bijbeltekst uit zijn verband. En ach, nou dan klinkt het ook nog heel vroom. En dan denk je bij jezelf, dat is wel mooi, daar ga ik in mee. Maar als je werkelijk de Bijbel zou kennen en daarin zou studeren en daarop zou mediteren, dan zou je weten, ja maar dat klopt niet. Dat kan helemaal niet. Of ook met bepaalde zonden, ook dat komt voorzien gebeuren. Dat mensen dingen doen en ze weten niet eens dat het niet goed is. Want ja, ze lezen nooit in die Bijbel, dus hoe moeten zij dat dan weten? In hun onwetendheid gaat er van alles fout. En daarom stel ik die vraag vanochtend heel eerlijk en oprecht aan jou. Hoe lees jij de Bijbel? Doe je dat met regelmaat en in biddend opzien? Verwacht je dat God er doorheen spreekt? Neem je de tijd ervoor? En als hij dan wat aanspreekt, neem je dat dan ook mee in je leven en voer je dat uit? Of als je iets niet snapt, wil je dan ook verder nadenken van wat staat er? Ik hoop wel dat zo is. Dat je op die manier met Gods woord bezig bent. Want als je zo ermee omgaat, dan gaat het ook echt leven zoals in Psalm 119 staat. Hè? Dan is het zoet als honing. Dan wordt het zo belangrijk, dan wordt het zo relevant dat het een lamp is en een licht. Maar ja, het kan natuurlijk zijn dat je dit hoort en dat je zegt, ja, op zich ben ik het wel met je eens, Roelof, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Want, en dan komen er allerlei redenen. Nou laat ik dit voorop zeggen, wat die reden ook is, hè, ga vooral wel doen. Doe het wel. Als je zoiets hebt van, ja, ik heb het wel eens geprobeerd en dan sla ik die Bijbel open en dan begin ik te lezen en denk ik, ja, waar gaat dit over en doe ik hem maar weer dicht. Ja, dan zeg ik, begin dan niet zomaar ergens. Begin dan in het evangelie van Johannes. Begin in het evangelie van Marcus. Dat zijn verhalen, chronologisch, van A naar B. Daar kun je echt wel doorkomen. Dat is niet zo moeilijk. Begin daar. Als je voor jezelf zegt, ja maar ik heb zoveel vragen. Ga dan zorgen dat die vragen beantwoord worden. Ga naar iemand die meer van de Bijbel weet dan jij. Kom naar mij, kom naar een ouderling, kom naar een broeder of zuster waarvan je weet, daar kan ik terecht. Doe een Bijbelstudie. Waarvan je denkt, hé, daar kan ik iets leren wat ik moet leren. En als je voor jezelf zoiets hebt, ja, nou ja, ik wil het wel, maar ik ben niet zo standvastig, weet je wel. Dan begin ik en dan doe ik het 3 dagen en dan doe ik het 3 weken weer niet. En dan... Nou, daar zijn ook wel dingen voor. Haal een leesschema. Ga volgens een leesschema lezen. Er is zelfs een app, daar kun je met elkaar Bijbel lezen en elkaar ook tot vriendjes maken, zeg maar. Hè? Net als bij Facebook en zo. En dan kan je ook zien of je gelezen hebt. Aan elkaar. Nou, als je niet iemand bent, of als je iemand bent die dat moeilijk vindt, nou, begin dan met een paar mensen, zo'n groepje. En als je denkt van, ja, maar ik ben geen lezer, dat kan ook, hè. Ik ben bijvoorbeeld dyslectisch of zo. Nou, mijn beide kinderen zijn dyslectisch, dus ik weet, dan pak je niet voor je lol een boek. Maar dan zijn er nog wel andere manieren. Ga dan met elkaar Bijbel lezen. Zoek iets waar de Bijbel wordt voorgelezen, dat je het kan luisteren. Nou ja, wat dan ook, ga het wel doen. Laat het er niet bij. Want je mist echt een essentieel stukje voeding. Een essentieel stukje voeding. Net zo goed als dat gemeente zijn een stukje voeding is. Net zo goed als dat deze getuigenissen elkaar het geloof delen. Dat dat ook een stukje voeding is. Nou, deze voeding heb je zeker nodig. Want zonder dat gaat het niet. Maar ga je het wel doen, dan gaat het leven. Dan wordt het iets van de Heilige Geest. Die in jou werkt en dan ga je groeien. En dan ga je groeien in Bijbelkennis. Gewoon feiten, want ja, hoe meer je leest, hoe meer je weet. Maar veel belangrijker ook hier van binnen in je geloof. Want dan leer je wat God wil, dan pas je dat toe en dan komt de zegen. Zodat je toegerust bent. Toegerust bent om dwalingen te weerleggen, onderwijs te krijgen en te geven. Zodat je toegerust bent om een deugdzaam leven te leiden en alles te doen wat God van ons vraagt. Nou, en als we vanochtend iets met elkaar delen, dan is dat toch dat verlangen. Om te doen wat God van ons vraagt. Ook hier. Dus laten we daar ook voor gaan in alles. Ook in Gods woord. Amen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel. Dank u wel, Heer, dat we dat ook mogen delen met elkaar. Dat uw woord belangrijk is. En dat er een stukje voeding in zit. En gelukkig zijn hier ook velen die dat wel herkennen en die dat ook in hun eigen leven toepassen. Maar misschien zijn hier ook wel broeders en zusters die zeggen, ja, ik deed dat ooit wel, maar het is weggezakt. Of misschien zijn hier wel broeders of zusters die zeggen, ja, ik weet niet waar ik moet beginnen, ik weet niet hoe ik het aan moet pakken. Ja, dan is vanochtend duidelijk die boodschap naar voren gekomen dat we er werk van moeten maken. En dat er allerlei opties voor zijn, maar dat we het vooral moeten gaan doen. En als we er zelf niet uitkomen, dat we hulp mogen zoeken. Bij u, maar ook bij elkaar, want ook dat is gemeente zijn. En we willen u dan ook bidden voor elkaar. Heer, laat ons een gemeenschap zijn waar uw woord ook centraal staat. Omdat wij daaruit u hebben leren kennen, Heer Jezus. Omdat van daaruit het evangelie naar ons toekomt en de verlossing aan ons wordt geopenbaard. Omdat u zichzelf daarin laat zien. En laat het ook zo zijn dat in ieder van ons hier ook verlangen heeft om met dat woord bezig te zijn. Als lamp, als licht voor ons pad, als honing in de mond. En dat we dan ook daardoor de zegen mogen ervaren, Vader, hier in ons midden. Dat in ieder van ons daardoor opgebouwd mag worden. Voeding mag krijgen die we nodig hebben. Dat we hier sterk staan. Ons niet laten verleiden door allerlei valse leren en dwalingen. Dat we weten wat goed is, dat we weten wat kwaad is. En zo uw getuigenis mogen laten klinken. Zodat wij in staat zijn, zoals 2 Timotheus zei, ieder goed werk te doen. Help ons daarbij, Heer Jezus. In Jezus' naam, amen. Goed. Dan mag ik zuster Johanna naar voren vragen. Want die gaat ook een lied aankondigen. En dat is een lied uit Johannes de Heer.
Zo, alsjeblieft.
Ja, elk uur, elk ogenblik. Ik heb niks op papier. Riemann maakt zich er al zorgen over. Maar ja, ik geloof ook wel, zou het maar zonder papiertje gaan lukken. Elk uur, elk ogenblik, ja, dan wil ik bij de Heer zijn. Dat lied, dat zegt mij heel veel, omdat, nou ja, eigenlijk is het vanmorgen ook al een beetje gezegd. Het couplet, leer mij uw wil te doen. Ja, daar struikel ik nogal vaak een keer. En dan markeert het ook waarschijnlijk goed aan een stukje bijbelstudie in mijn leven. Het is een lied dat ik in mijn leven heel vaak heb gezongen. En dat komt door mijn werk. Ik werk in de ouderenzorg. En daar zingen we best heel vaak Johannes de Heerliederen. En dit lied komt ook heel vaak voorbij. We zaten een keer hier in de dienst, een avondmaalsdienst. En ja, er was de voorganger die sprak uit en dat wij mogen weten dat wij genade mogen ontvangen en dat Jezus voor ons gestorven was. Je hoort het eigenlijk elke keer in de avondmaalsdienst weer voorbij komen. Maar op de een of andere manier was in die keer heeft het me heel erg geraakt. En toen kwam ook dat lied weer in mij naar boven. Ja, ik heb de Heer nodig, elk uur en elk ogenblik in mijn leven, omdat ik er zonder niet kan. En dan is het zo belangrijk om toch inderdaad ook wel Bijbel te lezen, om hem steeds beter te leren kennen. En ja, ik zing een lied heel graag. Het geeft aan dat je zonder de Heer, zonder zijn genade, een leeg leven hebt. Een leven zonder toekomstperspectief. En vandaar ook de keuze om dit lied samen met jullie te willen zingen. En niet als een lied van waar die vaak gezongen wordt, omdat je ook in je leven best ook verdrietige dingen mee kan maken. En dan kan het lied ook steun geven. Maar juist, voor mij is het juist een bewustwording van te kunnen leven vanuit de genade van de Heer. En dat hij je leven wil vullen als je je naar hem uitstrekt en dat je hem daarin elk moment van je leven nodig hebt. En dan kun je worden zoals hij je bedoeld heeft. En vandaar dit lied.
Thank you.
Zeggen, je moet wel je tijd nemen, want ik hoorde van de week als het laat wordt, dan... maar dat moet je wel doen, dit is jouw moment.
Dat klopt inderdaad. Ik zag de liturgie en toen zag ik een preek erop staan. Ik denk, 9 mensen aan het woord. Allemaal, tel maar uit, allemaal 9 mensen die gaan wat zeggen. 9 liederen die extra gezongen worden, of extra gezongen worden. En dan zag je de preek. Ik zei tegen haar, ik zei, dat weet ik niet. Ik zei, ik sta bijna helemaal op het eind. En toen zei hij, gaat dat van de week tegen Roelof. En inderdaad, Roelof zegt, hij moet wel zijn tijd nemen. Maar, ja, ik heb zelf ook een preek. Dus als u nog pepermuntjes heeft, pak ze maar weer. Nee, ik niet hoor. Want ik moet niet meer volle mond praten. Nee, geintje hoor. Maar goed, ik... Dat betreft heeft me de preek ook wel weer wat gedaan nu, moet ik zeggen. Want ik wilde niks op afdoen hoor aan de preek, want ik vond hem heel mooi. Aan de andere kant, ik heb daar wel eens... Als je dan hoort van, nou, je moet lezen, je moet echt... Je kan Gods weg vinden. Dan heb ik daar wel eens problemen mee achteraf van... Of wel eens te zeggen van, wat moet ik nu doen? Moet ik naar links, moet ik rechts? Welke keuzes moet ik maken? En... Het is heel mooi dat je het uit de Bijbel kan halen, maar aan de andere kant, persoonlijk heb ik wel eens moeite ermee om op dat moment ook te ervaren van wat moet ik nu doen. En er staat niet direct hier in de Bijbel van nu links of nu rechts. Maar goed, ik wil toch wat dingen delen van nu, wat ik meegemaakt heb. En hou maar ook in de gaten wat daar boven staat van Heer, ik vertrouw op u alleen, want uw trouw en goedheid volgen mij. Dus daar gaat het om. Ik heb al meer dan 20 jaar last van mijn schildklier. En op zich gaat dat heel goed hoor. Ik heb de medicijnen voor en dat is verder geen probleem. Maar sindsdien ben ik een stuk emotioneler geworden. Een traantje wegpinken, dat doe ik regelmatig in de dienst. Maar ik heb inderdaad, vanmorgen zag ik ook dat er meer mensen last van de schildklier hadden hier. Dus daar schaam ik me ook helemaal niet voor hoor. Maar... Wat ook een symptoom daar een beetje van is, is dat je heel gauw beren op de weg ziet. En dus dat je dingen, problemen ziet die misschien helemaal nog niet zijn, maar toch, ja, ik heb daar soms heel veel problemen mee. Ruim 10 jaar geleden, toen kreeg ik ook problemen op mijn werk. En de druk die werd eigenlijk onredelijk hoog en zelfs zo hoog dat ik me ziek moest melden. Want ik kreeg hartkloppingen en dergelijke en collega's kregen er ook last van. Er werd gedreigd met ontslag, advocaten werden ingeschakeld. En dat ging echt. Dat was een hele nare situatie en dat duurde ook best heel lang allemaal met elkaar. En ik moest me op een gegeven moment ook gewoon ziek melden, ik kon het ook niet meer aan. En toen ik me ziek gemeld had, nou volgens mij was het een dag later, zag ik een vacature in de eensbode staan van bode conciërge hier tegenover bij de gemeente. Ik denk, yes, Heer, dank u. Dat is echt wat voor mij. Want ik was hier koster in de gemeente. Nou, dat is echt iets voor mij. Dat kan naast niet missen. En zo zag ik dat op dat moment ook. Ik denk van, ik zag het niet meer zitten op mijn werk. En ik zie, er komt zoiets naar voren. En dan denk je van, ja, nou, dat komt echt op mijn pad. Dat komt van boven. Dus ik had op dat moment ook echt te sterk de indruk van, dat is voor mij. En dat komt van, en dat is een teken uit de hemel. Een paar dagen later hoorde ik dat er zelfs 2 broeders uit de gemeente waren, die er ook gesolliciteerd hadden. En ik, ja, misschien deed hij dat veel beter dan ik hoor, maar ik denk van, ja, sorry eigenlijk, maar het is al voorbestemd voor mij. En die beide broeders kregen inderdaad... bericht van de gemeente van, sorry, jullie zijn het niet geworden. En toen dacht ik van, ja, dat wist ik eigenlijk al wel. Ja, niet voor jou Ben hoor, niet voor jou Ruben hoor, maar dat is absoluut niet. Maar ik zag dat echt op dat moment als een teken van boven. En een dag later kreeg ik een brief in de bus met dezelfde mededeling. En toen dacht ik van, hé, hoe kan dit? Ik zag echt de weg van God, echt een teken van boven op dat moment. En dat heeft een hele lange situatie, is het langer gegaan, met advocaten wat ik zei. En op een gegeven moment kwam op het werk eruit dat ik moest maar op de bus gaan. Nou, de meeste mensen weten dat ik al op de bus, ik zit nu alweer, ongeveer 10 jaar al alweer op de bus. En wat ik voor zegeningen daar heb ervaren, ik heb zoveel mensen leren kennen. Ik heb diepgaande gesprekken gevoerd met mensen. Op de kring had ik vaak een verhaal op wat mij overkomen is op de bus. En dan niet over koetjes of kalfjes, maar echt bemoedigingen die je mag uitspreken naar andere mensen. U merkt al wel een beetje aan mij dat het schild hier ook weer een beetje begint te werken. maar die zegeningen, die heb ik echt ervaren. Dat ik achteraf denk van, heer, op dat moment ervoer ik er misschien wel dat die andere vacature er voor mij was. Maar u heeft een heel ander doel met mij. En afgelopen jaar was eigenlijk ook weer zo'n jaar. De bus waar ik op reed, die lijn, die ging helemaal vervallen. En ik kreeg ook alweer beren op de weg kwamen eigenlijk alweer bij mij. Want ik denk, ja en nu, wat gaat er nu gebeuren? Wat moet ik doen? Ik kwam thuis. En ik zei tegen haar, ik zei, wat zal er nou op mijn pad komen? Ik zei, op zich is het binnen ons bedrijf, lijkt me ook een hele leuke functie. Maar ook wel leuk voor mij, maar ja, daar is geen vacature voor. Wat wil het geval? 2 weken later komt mijn werkgever naar me toe. Moet je luisteren, dit lijn bij jouw brein die stopt. En wat ben je van plan? Wat denk je? Ik zei, nou, ik laat hem eerst maar eens uitpraten. En hij komt met dat voorstel van, die functie heb ik eigenlijk voor jou. Want er is iemand die gaat met pensioen en jij kan die functie wel krijgen. Ik denk, nou, heer, dank u. Dat kan toch haast niet beter. Ik bedoel, ik heb het er thuis over en ja. Maar u voelt dan een beetje, misschien, ook die functie ging niet door. Ik denk, hoe kan dit nou allemaal? Hè? Dat je dan soms toch, dat je echt voelt als een teken van boven en dan gaat het niet door. En toen kwam er dus ook een hele spannende tijd. En ik zat vaak ook in de bus, nog vaker elke dag. En dan heb ik ook wel eens, dan zat ik wel eens alleen in de bus. En dan kwam dat lied naar voren van, Heer, ik vertrouw op u alleen. En ik denk, ja, daar moet ik op vertrouwen. En als ik dan alleen in de bus zat, zong ik dat lied. En ik dacht van tevoren, Roelie die zou denken, je kan het toch ook gewoon zingen met elkaar. Ook, gewoon in de, maar zo, ja, zo ben ik niet. Maar ik zong het aan een volle borst. Ik denk, niemand hoort me toch? En ik zing dat gewoon. En dat heb ik ook regelmatig gedaan. En daar heb ik ook echt ervaren dat ik ook moet vertrouwen. Ik weet soms helemaal niet hoe dat gaat. En achteraf, die lijn is ook gestopt. Ik rijd nu op andere lijnen. Met het gevolg dat ik weer nieuwe mensen leer kennen. Misschien kan ik daar ook wel weer hele gesprekken mee voeren. En dat ik daar ook weer voor een zegen kan zijn. Ik wil hier eigenlijk maar gewoon mee zeggen dat voor het kan soms zo ingewikkeld zijn in je leven. Dat je het helemaal niet ziet zitten. Dat je misschien, even het plaatje zien. Dat je dit ziet, dat je allemaal draadjes ziet. En allemaal wirwar van knoopjes en draadjes. En denk van, nou wat moet dat nou voorstellen? En Heer, ik zie het niet meer zitten. Hoe moet ik nu verder? Maar als u dan weet, dit is eigenlijk een borduurwerkje wat u nu ziet. En misschien kent u het verhaal wel. Maar dit is de achterkant van het borduurwerkje. Zo kijken we soms als mensen tegen ons leven aan. Dat we denken van, hé, hoe zit dat nou? Maar bedenk dan wel, God die ziet dat van boven. Die kijkt hier niet tegenaan. Die kijkt niet tegen die draadjes allemaal. Maar die ziet alles met elkaar. Het resultaat. En als je dan, als zoals wij er tegenaan kijken, tegen ditzelfde, maar als je dan naar de andere kant kijkt, zie je dit. En zo kijkt God naar ons toe. God die ziet het hele, ons hele leven en ons hele samen zijn als wereld. We kunnen een kroon krijgen. En wij zien het zelf misschien helemaal niet zitten, maar ja, dat wil ik jullie toch graag meedelen. Ja, ik zie het soms niet zitten, maar ik vertrouw toch op de Heer. En dat wil ik jullie ook graag voorleggen. En daarom wou ik dat lied ook graag zingen. En misschien kunnen we wel net doen als ik heb maar de stoute schoenen aangetrokken. Ik heb een microfoon gepakt en misschien willen jullie wel meedoen. Ik wou gewoon misschien kan ik het lied even laten zien. Want dit zing ik dan meestal in de bus alleen. Maar doe maar nou net, ik ben de chauffeur, jullie zijn gewoon de passagiers. En laten we nu dit gewoon, is gewoon even, misschien twee keer a cappella gewoon achter elkaar zingen.
Mogen
bestaan, chauffeur? Jazeker.
Oh, pure love.
gaan jullie allemaal zitten, maar ik wilde eigenlijk ook de zegen gaan uitspreken. Want we zijn bijna door de dienst heen. En nu hebben we vanochtend van ons geloof met elkaar gedeeld. En dat heb ik heel bewust ook gedaan, omdat ik ook als voorganger, en al die jaren dat ik voorganger ben, met mensen in gesprek ben, en dan hoor ik, onder het genot van een kopje thee, dit soort van verhalen. En dat bemoedigt mij. En dat bouwt ook mij op en mijn geloof. En dan denk ik, het is ook goed om dat met elkaar te delen. En vanochtend hebben een paar van ons dat gedaan, maar ik wil je dat wel meegeven. Doe dat meer met elkaar. Deel. Bemoedig elkaar. Bouw elkaar daarin op. Want zo zien we dat ieder van onze weg met de Heer gaat. En dat in ieders leven de Heer aanwezig is en dingen doet. En als je dat dan naast je eigen leven legt, dan kun je niet anders dan de Heer daarvoor danken en loven en prijzen. En dat mogen we dan ook gaan doen. Maar eerst gaan we samen de zegen uitspreken. Lieve mensen hier aanwezig, weet dat de liefde van God de Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus en de inwoning en de nabijheid van de Heilige Geest met ons allemaal zij en blijven, is en nooit zal aflaten. Want zo is onze Heer. Hij gaat met ons mee. Hij geeft ons uitkomst. Hij is onze hoop. Amen. Vragen, want die gaat het volgende nummer wat dat betreft ook inleiden, wat er heel mooi bij past. Dat nummer zegt, houd vol.
Afgelopen periode was heftig voor mij geweest. Eerst de operatie van mijn moeder en toen de verhuizing naar de Wending. En elke keer was dat lied in mij opgekomen van houd vol. Want Jezus was bij me. En ook die 9 maanden waar mijn moeder in Vliethoven is geweest, ik ben elke avond ben ik geweest. En als Jezus er niet bij was geweest, had ik het niet volgehouden. En daarom wil ik dit lied ook als bemoediging voor iedereen die door moeilijke tijden heen gaat opdragen. Houd vol, opwekking 798. En waar we nu staan, dankzij de Heer. We hebben nu weer alles op de rit. Amen.
Thank you.